Welkom bij een speciale aflevering van Voorbije Grenzen, de podcast. In deze podcast leren we van onze gasten hun ervaringen, succesverhalen en natuurlijk ook van de fouten. We horen hoe zij uit donkere periodes van hun leven zijn gekomen, zichzelf hebben herpakt en vervolgens hebben overtroffen. Vandaag hebben we een bijzondere gast in de podcast, namelijk boer Ayoub. De naam zegt het al, Ayoub is boer en natuurlijk te zien in de Videoland-serie Special Forces Vips. Leuk dat je luistert naar de Voorbije Grenzen, de podcast Special Forces Vips-editie. Ayoub, gezellig dat je er bent.
Dankjewel, man.
Wat leuk hebben wij genoten van jouw deelname.
Ja, dankjewel.
Ik weet uit eerste hand ook dat de mannen die jou... de staf... het ook fantastisch vonden dat je meedeed, maar ze hadden ook nog nooit iemand meegemaakt zoals jij.
Ja, dat kan, man. Ja, geen idee. Dan ben ik letterlijk one of a kind.
Maar zoals je nu lacht, heb je daar gelachen?
Op het begin misschien. En er waren wel een paar momenten dat ik wel gewoon moest lachen. Dat ik gewoon grapjes maakte. Fatus kon breken met Londen bijvoorbeeld. Met hem heb ik echt veel gelachen. Maar het was gewoon op en af, man. Het was gewoon op en af.
Hey, loop ons er eens even doorheen. Want wij hebben, voordat jij naar Special Forces ging, heb jij bij Day One een week stage gelopen. Ja. Hebben we heel veel besproken.
Klopt.
We hebben het vooral gehad ook over wat je wel en niet moest doen. Nou, daar heb je alles van in de prullenbak gegooid.
Ik het niet mee eens. Ik heb wel echt mijn best gedaan om me daaraan te houden. Maar ja, op een gegeven moment word je zo gepusht.
Want we hadden afspraken gemaakt dat je probeerde niet zoveel terug te praten.
Ja.
Dat je stil zou zijn en zou nadenken over wat je zou zeggen.
Ja.
Even de 3 seconden regel. 1, 2, 3.
Ja.
En dan zou je pas wat gaan zeggen.
Klopt.
Ja.
Klopt.
Je hebt niet opgegeven, je bent doorgegaan.
Ja.
En dat je gewoon echt alles eruit zou halen.
Ja. Ja, ik denk dat ik me wel aan het meeste heb gehouden, behalve aan de 1, 2, 3 regel dan. Ja, kijk, bij mij is het gewoon van 9 van de 10 keer als ik wat doe, dan denk ik gewoon niet na, dan doe ik het gewoon. En ik doe gewoon echt alles op gevoel. Dus op een gegeven moment, ik heb bijvoorbeeld toen ik kandidaat van dienst was, toen merkte ik wel, ze waren me aan het pushen. Maar ja, op een gegeven moment was het avond en er was al een heel dag voorbij. En toen dacht ik van, ja, maar fuck dit, man. Ik kan niet meer. En toen barst ik uit. Ik wou Bas eigenlijk gewoon uithalen. Dat is eerlijk. Ja, wat...
Beter dat je niet gedaan hebt, denk ik.
Ja, dus ik weet niet.
Bas is een hele fijne vent hier weer in de podcast. Ik kan me niet voorstellen dat je wil uithalen, maar oké.
Okay. Nee.
Maar daar wel.
Ze allemaal zijn het echt fantastische gasten.
Maar dan doet hij dus ook goed zijn werk.
Ja, zeker. Maar ja, ik denk dat het sowieso überhaupt niet moeilijk is om Marokkanen boos te krijgen. Je hoeft alleen te kijken en ik zeg, hé, wat is er? Grapje.
Maar jij hebt de staf allerlei woorden genoemd, behalve staf. Wat zijn die woorden allemaal? Want ik heb gap, e-gap.
Ja, ik heb wel een paar keer staf gezegd, hoor.
Ja, tuurlijk, maar...
Ja, bro.
Chef.
Gap. Ja, kijk, weet wat het is.
Wacht even. Hoe vaak heb jij tegen de staf bro, chef of gap gezegd?
Nee. Is niet veel voorgekomen.
Ja, ik was gewoon moe. En dan word je wat gevraagd. En dan heb je gewoon eigenlijk geen zin. Ja, dan hangt van het moment af. Dan zeg ik gap, bro, chef. Ja, ik weet niet. Maar ja, ik werd er ook geen één keer op gecorrigeerd, hè. Dus ja, je moest me eigenlijk gelijk van dag 1 zeggen, het is staf.
Oké.
Okay. Dat werd ook niet gezegd.
Ze hebben geen enkele tegen jou gezegd, chef, dat is niet hoe ik genoemd wil worden.
Nee, man.
Knap. Heel knap. Ja. Hey, we hebben van je genoten, fantastisch gedaan. Ja. Je hebt alles er volgens mij echt uitgehaald. Shockend en klagend heb je...
Ja, ik heb veel gezeurd. Ik heb echt, echt veel gezeurd. En dat was eigenlijk een kant die van mij, die ik niet kende. Want ik zeur nooit zoveel. En dan was ik daar en dan was ik gewoon aan het zeuren. Toen ik ook terugkwam, toen dacht ik van ook van, what the fuck? Ik moest dat echt een plekje geven, dat zeuren. Ik vond het gewoon niet nice.
Schaam je ervoor?
Half. Jawel.
Wat, ja, dus
wat,
gewoon heel.
Ja, ja, ja. Wat, want ik ben dat niet. Dat is het.
Zo ken ik je ook niet.
Ja. Maar niemand kent me zo.
Wat frustreerde je dan het meeste van de omstandigheden daar dan? Wat was dan het nummer één ding wat je dan het meest prikkelde daar? Dat je ging zeuren?
Ja, om eerlijk te zijn, wat mij het meeste echt para had gemaakt, is ik had echt het gevoel dat ik 2 keer of 3 keer zo hard moest werken als de rest. En dat, waarom lach je?
Ja, omdat dat natuurlijk niet waar is.
Nee, jawel, ik ga je precies uitleggen waarom dat wel waar is. Ik ben 1,65 meter. Ik heb een tas van 30 kilo op mijn rug. De rest was eigenlijk gewoon veel langer dan ik. Met 10 centimeter, 15 centimeter. Op korte afstanden maakt het niet uit. En op circuittrainingen maakte dat ook niet veel uit. Maar met dat lopen, op een gegeven moment wordt bijvoorbeeld 1 stap voor Donnie, is 3 stappen voor mij. Met die tas. Daarom werd ik echt para.
Maar daar kan je toch niks aan doen? Dat 1.
Ja.
En 2.
Maar
Maria Taylor hoorde je daar toch ook niet over klagen? Die is niet klein, maar die moest ook heel veel sjouwen.
Maria is 2 meter, broer.
Ja, maar die moest ook heel veel sjouwen. De tas is voor iedereen even zwaar. Voor een vrouw zou je kunnen zeggen dat het meer is.
Kan. Ik weet niet.
Het is gewoon een excuus, man. We zijn allebei klein.
Nee.
Jawel, het is gewoon een excuus.
Ja, maar jij bent 2 keer zo breed als ik, man.
Nee, maar dat is gewoon een excuus.
Maar je had toch wel een beetje kunnen verwachten dat het ook heel zwaar zou zijn. Dus je weet toch in dat opzicht wel waar je aan begint.
Nee, ik had het echt zwaar onderschat. Ja, man. Ik had niet verwacht dat het zo zwaar zou zijn.
Oké, laten we dan even naar het begin gaan.
Ja.
Wat dacht je toen je erin ging?
Hoe bedoel je?
Nou, ze vragen je Special Forces, wil je meedoen? Ja.
Ja.
Dan maak je een veronderstelling van wat het is.
Ja.
Wat was die veronderstelling?
Nou, ik wou eigenlijk meedoen, omdat ik had het gevoel bij mezelf dat ik het al heel goed deed, maar ik miste iets in mijn leven. Ik miste iets en ik wist van mezelf, dat is iets wat ik niet in het dagelijks leven zou kunnen krijgen. Het was gewoon alsof ik aan het downloaden was, maar ik miste nog een stukje van de download. En naar mijn gevoel had ik het idee van misschien kom ik er wel achter als ik hieraan ga meedoen. Dat stukje dat ik mis, misschien kan ik het daar wel krijgen.
En heb je het gevonden?
Jawel. Ik heb het gevonden. Alleen het is, ik moet er alleen nog mee leren leven. Ik moet alleen de balans nog erin vinden. Het leuke ervan is ik ben me van heel veel dingen nu bewust. Mm-hmm. Extra bewust. Maar het is meer van, hoe zeg je dat?
Hoe implementeer je dat nu in je leven?
In ieder geval gebruik geen dure woorden met mij, man.
Hoe pas ik het toe op mijn eigen leven?
Ja.
Nu ik meer weet over mezelf.
Ja.
En ik ben niet gewend om daarmee om te gaan. Dus moet ik opnieuw dingen leren wat frustrerend is.
Ja, kijk. Mijn dagelijks leven, dat bestond gewoon uit de boerderij. En dan ben ik gewoon met 1 iemand. Of alleen. Dus ik was heel vaak gewoon alleen. Met de dieren.
Ja.
En als ik sociale dingen had, dus bijvoorbeeld dan een week met jouw stage en soms kom ik mensen tegen met andere opdrachten en zo. Dat is heel kort, maar ja, ik weet niet. Het is toch, ik miste gewoon iets in mezelf, niet qua sociaal of zo, maar ook qua handelingen.
En wat heb je dan nu gevonden?
Nu heb ik gevonden dat ik echt beter moet nadenken bij dingen die ik moet gaan doen. Of dingen die ik ga doen. En ik ben me bewuster geworden van de positie waarin ik sta in het leven. En over de toekomst. Want ik heb altijd nog steeds de droom gehad om mijn eigen boerderij te hebben. En ik werk er ook super hard voor. Ik ben er elke dag mee bezig. Alleen het is meer waar ik mij bewust van werd, is dat gaat niet gebeuren over 10 jaar zomaar. Daar heb ik gewoon heel veel dingen voor nodig. En om die stappen te maken, moet ik daar heel goed bij nadenken. En dat is iets wat ik gewoon nooit heb gedaan, nadenken. Klinkt heel dom. Maar
ik begon, heel impulsief ben je.
Als ik een idee heb, dan moet het nu gebeuren, anders zo. Ja. Dan gaat de dag niet door. Dan gebeurt het niet. Gebeurt er niks.
En waar liep die impulsiviteit je dan tegen, zeg maar, in het avontuur? Was het dan dat zeuren of...
Nou ja, wat er gebeurde, zeg maar, is... mijn vrijheid werd beperkt in die week. En op het begin had ik daar geen moeite mee, de eerste dag. Maar vanaf dag twee... Kijk, er waren heel veel opdrachten waarvan ik dacht van... Als ik dat gewoon met een groepje vrienden ging doen... was ik de eerste die was gesprongen. Of de eerste die zei van, let's go. Dan was het gewoon gezellig. Maar hun brachten mij in zo'n sfeer... dat ik het gewoon niet leuk vond om te doen. En dan moet je het wel doen. Dus dan heb je de vrijheid niet.
Het wordt voor je bepaald, zeg maar.
Het wordt voor me bepaald. En ik had dan ook geen ruimte om na te denken. En als ik aan het nadenken was, dacht ik van... Oké, maar hoe moet ik er dan over nadenken? En daar had ik het meeste moeite mee. En daar begon het zeuren. Maar het meeste zeuren deed ik ook tegen mezelf. Gewoon lopend, en dat zei ik ook tegen mezelf. En dan, dat was gewoon een vorm van... ik denk het uiten van pijn. Ik weet eigenlijk nog steeds niet waar dat vandaan komt.
Het uiten van ongemak. Hoeft geen pijn te zijn, kan ook gewoon ongemak zijn.
Ja, het was gewoon echt... ik werd gewoon echt beperkt in mijn vrijheid, man.
Ja, dus ongemak.
Ja.
Iets wat je niet gewend bent.
Ja. Ja, dat vond ik echt niet nice.
Maar het mooie is dat je daar dus van hebt geleerd.
Zeker.
Nou, we gaan zo meteen even naar, naar een donkere periode toe... hoe je daar bovenop komt. Dat zal misschien samen zijn met het programma. Dan hebben we wat vragen voor je met wat woorden... die we op het internet vinden waarvan we denken... nou, daar heeft iedereen zijn eigen idee over. Misschien is jouw perceptie van die woorden nu ook anders geworden.
Nou ja, even terugkomen op dat... Kijk, wat ik daar dan van heb geleerd... of hoe mij dat goed werd uitgelegd omdat ik het begreep... is wat er ook gebeurt, je staat er nog steeds. En dat is iets waar ik heel lang over na aan het denken was. Want dat, volgens mij had Erik dat toen tegen mij gezegd tijdens het programma. Hij zei, wat er ook gebeurt, je staat er nog steeds. En ik moest daar heel lang over nadenken... terwijl het is een hele simpele zin... En ik moest er heel over nadenken. Toen ik terugkwam, zeg maar, van het avontuur... ben ik nog een week naar Marokko gegaan, naar mijn ouders toe. En toen kwam ik weer terug hier en toen dacht ik van... ja, eigenlijk, je weet toch, het is gewoon simpel. En nu heb ik meer van... Ik durf nu meer te doen dan eerst. Omdat ik niet meer bang ben. Omdat ik er dan nog steeds sta, daarna.
Goed. Gaan we het zo meteen nog even over hebben. Dus we pakken de woorden. Daarna hebben we eventueel routines en dingen die jij hebt geïmplementeerd. Waardoor je beter voor de dag kan komen. De praktische tips. En uiteindelijk heb je een fysiek object mee.
Ja.
Je hebt normaal ook je hoed op. Waar is die?
Hier. Huh. Hij hangt hier.
Ah, hij hangt aan je broek. Ja. Goed. Nou ja, je moet natuurlijk de koptelefoon op.
Ja.
De witte grote cowboy hoed die je dagelijks draagt.
Mooiste hoed, ja.
Dus... laten we even doorgaan met waar we gebleven zijn. Dus is een donkere periode, daar beginnen we altijd mee. We waren al redelijk op weg, denk ik, om erachter te komen... dat jij door redelijk wat donker heen bent gegaan tijdens Special Forces. Had je dat verwacht? Dat je zo geconfronteerd wordt met jezelf?
Nee. Ik had het helemaal niet verwacht eigenlijk. Ik had wel verwacht dat mijn lichaam en met name mijn knieën misschien zouden opgeven. Maar ik had niet verwacht dat het mentaal zo lijp met me zou spelen. Dat had ik niet verwacht.
Wat is mentaal lijp?
Nou ja, wat we net zeiden, dat je vrijheid wordt beperkt. Er wordt voor je bepaald...
Hoe gaat dat in je hoofd?
Wat je eet, hoe dat in mijn hoofd gaat. Ja. In mijn hoofd, ja, dan, je zit gewoon vast. Ik had het gevoel alsof ik gevangen zat in mijn eigen hoofd. Omdat ik dacht van, waar de fuck ben ik mee bezig? Daarom had ik ook heel veel momenten dat ik dacht van... ik ga nu iemand uithalen om hieruit te komen. Het was gewoon echt een prison voor mij. Omdat ik beperkt werd in alles. In eten, in slapen, in doen. En ik had nog net geen... ik werd nog net geen... hoe noem je dat? Zo'n marionetpoppetje of zo.
Is dat ook de reden dat je op een boerderij bent gaan werken? Omdat je daar vroeger misschien al slecht tegen kon... als mensen dingen voor je gingen bepalen of zo?
Ja, ja, zeker. Op de boerderij heb ik gewoon alle vrijheid om te doen wat ik wil.
Kan me voorstellen.
Kijk, en het was ook het werken in een groep.
Maar je bent ook van Marokkaanse afkomst... waar je best wel weinig zelf bepaalt als je opgroeit. Want dan zitten ze best wel strak erbovenop, toch?
Nee, helemaal niet.
Nee?
Mijn ouders helemaal niet.
Ah.
Wij hadden altijd thuis vrijheid om te doen wat je wil doen. Als het maar binnen de lijnen bleef. Dat was het, maar er werd nooit verteld van... jij moet nu dit of dat. Snap je? En daarom had ik vroeger ook altijd moeite met het werken voor op basis. Ik heb echt tig veel baantjes gehad, puur om dat.
Ja.
En dan toen kwam ik op de boerderij 11 jaar geleden. Dat was voor mij het prachtigste om te doen. Maar er waren ook meerdere redenen waarom ik op de boerderij zat... dan alleen voor de vrijheid. Want ik heb bijvoorbeeld op de middelbare school... waren mijn ouders aan het scheiden... En werd ik gepest op school. Dus ik had twee plekken waar ik eigenlijk ook vast in zat. Mm. Ik was op school niet veilig, dus ik kon niet doen wat ik wou. Dus daar werd ik beperkt. En thuis was het ook een hele ellende met vechtscheiding. Dan heb je twee ouders die constant ruzie maken. En dan daar zit jij ook tussen. Dus je hebt dat allebei tegelijk. En dan kom je een plek als de boerderij tegen. Voor mij was dat mijn safe haven. Mm-hmm. Dat is wat de boerderij voor mij heeft gedaan.
Dus eigenlijk voelde het voor jou... De boerderij is bevrijdend. Maar toen je naar Special Force ging, als weer... ik word opgesloten.
Ja,
wat zijn ze aan het doen?
Ja.
Maar hoe kom je daar dan toch doorheen? Want dat is zo verschrikkelijk knap. Want daar heeft Erik natuurlijk hartstikke gelijk in. Het maakt niet uit wat je zegt, wat je doet.
Ja.
Je staat er nog steeds. En daar precies. Gaat het uiteindelijk om. Dus hoe gaat dat dan in je hoofd? Waarom ben je er blijven staan? Je had ook op kunnen geven, hè?
Klopt. Ik had ook op kunnen geven en naar huis gaan. Maar ik was ook zo koppig dat ik dacht van... nee, ik moet hier blijven, want ik had iets te bewijzen tegenover mezelf. En dat is dan dat stukje van wat er ook gebeurt, je blijft staan... Dat was gewoon het levende bewijs daarvan. Van ik heb gewoon die hele week gedaan. Met moeite. En ja, ik sta er nog steeds.
Sluit mooi aan. Sluit mooi aan op wat hij tegen je zei.
Zeker. Zeker. Ja, die gasten weten ook wat ze doen, toch?
Dat mogen we hopen.
Ja, het zijn specialisten.
Hoe heb jij dit ervaren, Donnie? Heb je ook je wel eens gevangen gevoeld in je eigen hoofd? Of... een soort van beperkt, waardoor je dacht bij jezelf... Ik trek dit niet?
Ja, nou, ik denk dat iedereen daar wel tegenaan loopt. Alleen de manier hoe je daarmee omgaat is weer voor iedereen anders. Ik voelde me daar niet zozeer gevangen van... oh, hun bepalen nu alles wat ze voor mij doen. Want daar zocht ik juist wel naar... omdat ik gewoon echt die ervaring ook wilde aangaan. En dat is hoe het daar gaat. Dus nee, ik heb het niet op een manier ervaren dat ik me gevangen voelde. Ik kan wel begrijpen wat hij zegt, dat je helemaal gek in je hoofd kan worden. Omdat al je gedachten gaan door elkaar heen. Nee, dat is voor mij wel anders gegaan. Ja,
ja, want ik voelde me ook beperkt lichamelijk.
Ja.
Klinkt heel gek misschien. Maar ja, ik voelde me gewoon echt dat ik dacht
ik
van...
Ik zie wel eens dat jij lichamelijk beperkt bent, hoor.
Ja, dankjewel, man.
Want wij hebben allebei dezelfde lengte.
Ja.
We zijn allebei redelijk lichamelijk beperkt.
Ja, ja, nee, maar ik had daar nooit moeite mee.
Maar ik had ook niet verwacht dat jij dat als... en sorry dat ik het zo zeg...
Ja.
Dat jij dat als excuus zou gebruiken.
Nee, maar, het is niet een excuus. Het is gewoon zo.
Maar dit is toch ons lichaam? Wij moeten toch hiermee doen?
Nee, precies. Maar op een gegeven moment... ja, je zit gewoon in een positie, in een situatie... waarvan je denkt van... ja, maar... motherfucker, je weet toch? Ja.
Maar kijk, ik kan dit alleen op mezelf betrekken. Kijk, ik kom uit een rugbyteam waar iedereen groter en sterker is dan dat ik ben.
Ja, kijk, jij hebt die ervaringen, maar ik heb...
Ja, eens. Ik ben nu mijn ervaring aan het vergelijken met die van jou. Dit is de eerste keer dat jij er op deze manier tegenaan loopt.
Begrijp je? Kijk, het enige wat groot is bij mij...
is je neus.
Moet ik hem op tafel zetten?
Nou, je neus liever niet.
Nee, maar dat zijn de koeien. Ja. Snap je? Die wegen dan 650 kilo. Die zijn groter en sterker dan dat ik ben. Maar daar heb ik nooit moeite mee gehad. Daar kan ik gewoon mee omgaan. Daar kan je mee werken. Is ook wat anders dan met mensen werken, zeg maar. Snap je?
Ja.
Dus op een gegeven moment, ik zat gewoon in een situatie waarvan ik dacht van, oh shit. Nu moet ik 2 keer zo hard gaan werken.
Heb je een situatie gehad dat je dacht, oké, nu ga ik eruit. Ik ben er klaar mee.
Ja.
Dit is hem.
Ik heb heel vaak gedacht dat ik naar huis wil gaan.
Maar eentje die er bovenuit springt?
Eentje die er bovenuit springt was, ik was toen kandidaat van dienst. En ze waren me dus de hele dag aan het fokken. Dus alles ging mis. En ik kreeg dus de hele tijd schuld. En straf en weet ik veel wat. En toen flipte ik op Bas. Ik flipte toen. En toen werd ik door Erik apart genomen. En toen zei Erik tegen mij, weet ik nog, hij zegt ja. Soms komen we op basecamp en dan dragen we slippertjes. En in mijn hoofd wou ik zeggen, bro, zeg wat je wil zeggen, want dit duurt te lang. Toen dacht ik hou mijn bek voordat ik nog meer straf krijg. En toen op een gegeven moment zei hij, ga maar die kamer in. Dus ik ga die kamer in. Ik zie een scherm. En toen wist ik al, oké, dit is of een videoboodschap of iets. Bam, die scherm gaat aan. Ik zie mijn broertje, ik zie mijn neef, ik zie Jan en Reinie. Dat zijn de boeren bij wie ik al 11 jaar kom. Dat zijn mijn boerenouders gewoon. En ik zie die woonkamer, ik zie die mooie tafel, ik zie die lichtjes. Ik zie gewoon dat het daar lekker warm is, zeg maar. En zo knus. En mijn broertje zegt tegen mij, ja, je ziet er wel doorgewinterd uit, man. Dus ik moest een beetje lachen. En op een gegeven moment zei hij, ja, hoe gaat het? Ja, toen moest ik huilen, man. Want ik was eerst helemaal boos. Mm. En toen zag ik dat, toen moest ik huilen. En toen pakte ik die band. En toen, ik wou gewoon daar zijn, zeg maar.
Ja.
Ik wou gewoon bij mijn familie zijn. En ik had dat nog nooit in mijn leven, heb ik nog nooit heimwee gehad. Of dat ik dacht van, ik moet erheen of zo. Of laat maar even checken. Tot op dat moment.
Had je toen niet ook iets toen je daarnaar keek, want ik kan heel goed begrijpen, dan wil je er meteen naartoe. Maar had je ook toen niet snel de gedachte van, nee, wacht even, voor hun doe ik het ook. Dus ik ga het weer oppakken.
Nee man, ik doe niks van.
Ja, uiteindelijk doe je het voor jezelf, maar het kan jezelf. Wel een motivatie kan het op dat misschien geven op dat moment. Omdat je natuurlijk super hoog in je emoties daar zit.
Ja, ja. Nee, kijk, ik zat toen daar, ik pakte toen die band. En ik kijk zo en in mijn hoofd dacht ik van, zeg ik het dikke lul, ik ga naar huis. Ik ga hier blijven, ik ben al zo ver gekomen. Ik kan niet. Ik moet blijven. Of ik nou zeur of niet, ik moet laten zien, ik kan gewoon strijden. Pijn of geen pijn, ik moet het einde halen, ik sta er nog steeds. Dat was voor mij het belangrijkste, om te doen, dat ik er nog steeds sta. Ik had alleen nooit.
Dus Erik heeft je met die opmerking wel echt geholpen?
Zeker, zeker. Ik had gewoon nooit verwacht, zeg maar, dat ik zo in mijn gevoel zou zitten. Want bij mij dan, en misschien is het ook een cultuurdingetje, dat we, wij drukken heel vaak gevoelens weg. We praten er nooit over. Of mentale dingen en hoe je je voelt en dat soort dingen. En daar had ik echt van, het kwam gewoon naar boven. Ik kon gewoon.
Als je fysiek niet meer kan, als je zo diep bent gegaan en zoveel te voortduren hebt gehad, dan ergens stopt dat. En dan komt het mentale gedeelte. Dus mocht je nog wat in dat kamertje boven hebben zitten waarvan jij denkt, oh shit, dat komt dan naar buiten.
Ja, kan. Ja. Het gaat vanzelf allemaal.
Ja.
Dat is het leuke van daar. Het gaat van. En hun, ja, hun houden je de hele tijd in de gaten.
Dus ze weten ook welke knop ze moeten drukken.
Dus ze schetsen die situaties voor je. Ze zetten je gewoon erin dat je dan of naar huis moet gaan. Of dat het naar buiten komt. Kijk, toen ik had Erik nog gesproken erover. Van dat ik helemaal ging flippen op Bas. Toen zei hij, ja, maar wij wisten dat je dat zou doen. Daarom hebben we het ook gedaan. Maar we deden het om dat moment te creëren. Dat wanneer je met je familie ging bellen. Dat je gewoon van zo naar zo gaat. Dus ja, man. Ja. Pittig.
Flink over nagedacht. Daar is het trouwens ook bij mij toen bij... of bij mijn seizoen bij Kai gedaan. Dat hij net die balk op zijn teen laten vallen. En toen flipte hij helemaal. En toen ging hij dat hok in en kreeg hij dat bericht van zijn vriendin. Dus ja, het is, ze zijn er, hun zitten daar natuurlijk achterin al helemaal plannen te maken. Wat Bas toen ook al zei, toch? Weet je, 50% is al uitgetekend. On the spot, die emoties die komen, daar gaan ze helemaal op aanpassen. Van oké, nu gaan we dat doen, nu gaan we dat doen. Om ja, zo die knopjes in te drukken.
Zeg. Ja, want met Bas hebben we ook in het begin, voor degene die dit aan het luisteren zijn, hebben we ook een podcast opgenomen. En daar legt hij uit hoe zij het aan de achterkant allemaal organiseren. Ja. En daar kijken ze echt naar dit soort momenten en dan schakelen ze.
Ja, ja. Man. Ja, zoals ik net al zei, bij mij was het gewoon van... ze hadden mijn controle afgepakt. Zo voelde dat. En als je mijn controle afpakt, dan heb je gewoon alles afgepakt.
Maar dan blijf je wel staan.
Ja, dat wel. Maar ja, ik heb wel gezworen dat ik nooit meer iemand die controle van me laat afpakken. Maar ik zeg eerlijk, ouwe, dat was wel lep. Ja, ik ben helemaal mad, man.
Maar je kan er nu misschien wel beter mee omgaan als het gebeurt.
Zeker, zeker. Ik heb, zeg maar, de grootste les die ik eruit heb gehaald, is dus wat er ook gebeurt, je blijft staan. En om toch na te denken bij sommige situaties. Mm. En ik probeer daar nu heel erg een balans in te vinden. Want ja, ik heb me langer dan vandaag... als iets in me opkomt, dan zeg ik het ook gewoon. En bij sommige mensen valt dat niet altijd door het goede keelgat. Maar het is wel eerlijk, snap je?
Ja, maar niet iedereen zit altijd op eerlijk te wachten.
Ja.
En jij deed het overal. Ja. Wat ik heel mooi vind aan jou... Maar niet iedereen
kan dat waarderen.
Kan dat waarderen en hoeft het ook niet te waarderen.
Nee, precies.
Want maar, eerlijkheid kan alle kanten op gaan, maar niemand wil het door zijn strot heen geduwd hebben.
Ja, want wat het is, als ik zo zou blijven leven op die manier, dan had ik een heel eenzaam leven, zou ik tegemoet komen. En voor iemand die altijd alleen is, net als ik. Ik heb ook geen. Ik heb niet veel vrienden of zo. Ik ben gewoon altijd met mijn koeien bezig. Snap je? Dus ik ben sowieso heel vaak alleen. Mensen noemen dat ook dan eenzaam. Maar.
Zo klinkt het wel.
Zo klinkt het wel, ja, dat kan.
Hoe voelt dat?
Wat bedoel je?
Nou ja, als je dat zo zegt. Ja,
of voel je je eenzaam?
Nee, ik voel me niet eenzaam. Ik voel me niet eenzaam. Maar ik heb wel momenten gehad dat ik dacht van... het zou wel leuk zijn om dit met iemand te delen of zo, snap je?
Komt wel.
Ja, wie weet.
Zeker. Want wij weten allemaal... en er zitten hierboven allemaal jongens in de regie. Je bent een week bij ons geweest. Dat was onvergetelijk. Wij weten allemaal wat voor goede guy jij bent. En we gunden dit allemaal... dit experiment ook van Special Forces.
Ja.
Omdat, ja... Het is zo mooi hoe je dan eruit komt. En,
zeker, ik voel me ook...
Maar je hebt er wel last van gehad, hè? Sorry dat ik je onderbreek.
Ja, ja, ja.
Je hebt er last van gehad toen je eruit ging, hè?
Ja.
Want jij... je zei, ik heb twee Ayoubs nu.
Ja.
Wil je dat eens uitleggen? Want je gaat er dan uit en
ja,
dan...
je gaat er dan uit en dan je hebt een kant van jezelf leren kennen in die week die je eigenlijk niet kende. En het voelt eigenlijk als een soort van gezonde schizofrenie. Je hebt gewoon twee persoonlijkheden. Je hebt eentje ervoor en eentje daarna. En bij mij was dat gewoon zo heftig dat ik gewoon... Ik kon die twee gewoon scheiden. Ze hadden gewoon allebei hun eigen eigenschappen, voordelen en nadelen. En dan heb ik... dus daar had ik echt last van. Toen ik terugkwam dacht ik van... Maar hoe ga ik die combineren nu?
Omschrijf ze eens.
Nou ja, de Ayoub daarvoor was gewoon, om het zo grof te zeggen, ik had gewoon schijt aan alles. Het boeide me gewoon echt niet. Ik zei gewoon wat ik wou, ik doe gewoon wat ik wil. Als ik iets nu bedenk, dan moet het nu gebeuren. En dan boeide me niet, ik kon over lijken gaan als het ware. En dan de Ayoub daarna, die was meer serieuzer. Ik kon beter nadenken. Ik kon ook net iets te veel in een gedachte zitten. Dat ik het helemaal aan het ontleden was, terwijl ja, was nergens voor nodig om er zo lang stil te blijven staan, zeg maar. En ik vond ook, of nou, nog steeds, ik vind dan die Ayoub daarna, die was ook minder gezellig. Snap je? Ik kon niet echt lachen met die persoon of zo. Terwijl met die Ayoub daarvoor, ja, ik kon gewoon met iedereen lachen. Gewoon grapje, zelfspot. En daarna was het gewoon, die Ayoub daarna, ja, die had die dingen allemaal niet. Ik had gewoon echt van, het moet serieus. Wat gaat er nu gebeuren? Plannen. Te veel nadenken. Ik had dan ook, was ik dan een week in Marokko. En dan zat ik bij mijn moeder. En dan normaal als mijn moeder zei, ja kom we gaan even naar buiten of we gaan even dit doen. En dan heb ik mijn moeder lang niet gezien. Zeg, ja, ja is goed hoor. Gaan we doen. En daar had ik geen zin. Maar dan ging ik wel gewoon. En dan toen ik terugkwam, ja, zei mijn moeder, ja maar waarom? Ik heb nog nooit tegen mijn moeder gezegd, ja maar waarom gaan we nu naar buiten? Het is gewoon iets kleins dat ik dacht van...
Is toch prima?
Nee. Nee.
Als je geen zin hebt om iets te doen en dat aangeeft, is dat toch oké? Okay?
Niet tegen je moeder.
Ook?
Nee, man. Ik heb echt een zwak voor mijn moeder.
Weet ik, maar je hebt misschien gewoon leren grenzen aangeven.
Jawel. Ja.
Waar je normaal misschien eigenlijk geen grenzen had.
Ja.
En is dit misschien niet het goede voorbeeld met je moeder? Maar dat heeft het meeste indruk gemaakt. Maar heb je gewoon gezien dat grenzen aangeven heel belangrijk is?
Nou ja, kijk.
Alleen weet je niet hoe je dat moet aangeven.
Nou, jawel, nu juist wel. Ik kan nu juist beter praten over dingen. En ik had het ook met mijn moeder erover. Over bijvoorbeeld relaties. Heel veel relaties van mij, die eindigden. En dan was het gewoon van, ja, dan is het klaar. Werd er een soort van geghost eigenlijk, als het ware. Terwijl, dus hiervoor durfde ik nooit die confrontatie aan te gaan, als het ware. Want dan praat je weer over gevoelens en waar gaat het mis. En ja, dat is niet ik, zeg maar. Niet dat ik dat niet durf, maar ik heb gewoon geen zin in die confrontatie.
Je durft het niet.
Hey bro, ik zeg toch nee.
Je verwoordt het gewoon anders.
Nee, maar...
Je durfde het gewoon niet, omdat de confrontatie te gevoelig is. En je het moeilijk vindt om af en toe je gevoel op die manier te tonen.
Ik vind het wel moeilijk.
Ja.
Maar het is niet dat ik het niet durf.
Nee, maar je ziet het als iets durven, als iets in ego. Maar nee. Je vindt het moeilijk om erover te praten. Laten we het daarop houden.
Ik vind het super moeilijk zelfs.
Ja. Ja.
En nou heb ik meer van... Wat er ook gebeurt, ik sta er nog steeds. Dus nu zou ik dat gewoon wel kunnen doen.
Goed, dat is fijn.
Ja.
Toch?
Ja.
Toch wat geleerd.
Want ik had ook zeg maar moeite met tegen iemand zeggen, ik hou van je. En bijvoorbeeld als mijn broertje tegen me zei, ik hou van je. Ja, dan alsof ik in paniek raakte.
Ongemakkelijk van.
Ik vind dat ongemakkelijk of zo.
Maar daar hebben heel veel mensen les van, hoor.
Ja, maar nu kan ik ook gewoon, zeg maar, nu zeg ik ook tegen mijn broertje, ik hou ook van jou, man. Snap je? Mm-hmm. Dus dat vind ik wel mooi.
Hé, hey, hoe fijn is dat?
Ja, fucking fijn, man.
Ja, toch? Moet je kijken, dat ik je er zo bij had zien zitten, is iets wat... Ja, ik heb echt een mazzel dat ik je hiervoor heb mee mogen maken. En toen zag ik dat je daar misschien wel een beetje moeite mee had. En moet je kijken hoeveel gevoel je durft te tonen.
Ja.
En dat is heel goed, denk ik.
Ja, maar dat heb ik ook in die week gedaan.
Mooi.
Er kwam wel veel gevoel naar boven die week.
Hey, we hebben nog wat woorden die we graag met je door willen nemen.
Ja.
Dat doen we eigenlijk in elke podcast. Omdat er zijn een hoop woorden die we voorbij zien komen. Ook in de Special Forces, de afleveringen. Mensen die je voorbij ziet komen. Waarvan je denkt, nou, ik zou wel eens weten hoe Ayoub daar nu over denkt.
Okay.
Dus die gaan we even naar je toe gooien. Dan mag jij dan kort of lang op reageren.
Okay.
En we hebben het dan gemixt met wat, ook wat namen. En wat dingen die dan weer gerelateerd zijn met Special Forces. En dan ben ik wel, laat ik gelijk met een hele goede beginnen. Jij weet ook, ik ga zeggen.
Ja, kom maar door.
Bas. Als ik Bas tegen jou zeg, wat denk jij
ja,
dan?
Bij Bas heb ik gewoon mixed feelings, man. Ik zeg je eerlijk. Weet je wat het is? Ik mag hem echt, hè. ik vond hem... Hij had ons ook een les gegeven over het mentale.
Zenuwstelsel.
Nee, wat mij het meeste was bijgebleven was... jij kan jezelf gewoon op elke situatie... kan jij je een soort van outzone. Dan kan je iets uit je archief pakken wat een blij moment is. Terwijl je zit niet in een blij moment. Maar je kan het wel pakken. En als je daaraan denkt, dan kan je met dat gevoel weer reageren op wat er om je heen gebeurt. Dan heb je weer het positieve effect en zo. Ik vond die man wel wijs en slim. Maar gewoon hoe die mij heeft geruïneerd. Dacht ik, wat fuck ja,
maar
grap.
Maar wat dan? Noem eens wat voorbeeld dat je echt dacht... Nou Bas, ik geef je nu een duwtje van de afgrond.
Ja, als hij gewoon tegen me zei... Nou moet je mond houden. Ja, bro, dan werd ik helemaal... Dan kookte ik van binnen.
Oh, dan dacht is toch ik, heel simpel?
Oh, nee, man. Gewoon, daar ben ik bezig. En dan zag ik... Wat ik weet nog, toen we kregen echt veel straffen. Ik was kandidaat van dienst. Ik kreeg echt veel straf op een gegeven moment. Ik zie iedereen leidt eronder. En ik denk van... Ja, nu moet ik er eigenlijk iets van gaan zeggen. Want ik ben dan de teamleader. Toen zei ik eerst van... hier, neem dat horloge. Ik wil die verantwoordelijkheid niet op me nemen, man. Over de groep. En toen zei hij... Nee, gewoon, je gaat het gewoon doen. Oké. Okay. Toen moesten we door het modder... En dat was, ik had daar een hekel aan. Door dat modder. Door de modder, toen nog een paar keer straf. En toen flipte ik hem. En toen zei hij, nee, moet je mond houden, sprinten, weet ik veel wat. Toen werd ik ook helemaal mad. Toen dacht ik van, als ik deze man kan... Ik wou hem gewoon uithalen, ik zeg eerlijk.
Je wou hem een klap geven.
Ik wou hem gewoon uithalen.
Heel blij dat je dat niet hebt gedaan.
Waarom niet?
Nee, ga weg. Hey, dit is ook een mooie staf.
Ja, dan moet ik eigenlijk gewoon denken aan, kaal. Kaalheid. Twee kale mannen. Dat is heerlijk. Ja, staf. Ja, ik heb daar niet echt een gedachte bij of zo.
Maar uiteindelijk heb je wel veel van ze geleerd natuurlijk ook.
Ja, zeker. Ja. Zeker, zeker.
Ben je ze dankbaar?
Ja, 100%. 100%. Ik heb echt ook bijvoorbeeld knopen die ik nooit heb geleerd. Die doe ik nu ook gewoon op de boerderij bijvoorbeeld.
Leuk.
Ja man, dat vind ik wel vet. Zeg maar. En dan leer ik dat nu aan de rest daar. Zeg maar. Kijk, dit is een zeilknoop, weet ik veel wat. Mm. Mooi, die doe je zo, die doe je zo. En ja, voor mij was het toch dat van wat er ook gebeurt, je blijft staan. Ja, die
is het meest bijgebleven.
Ja man.
We hebben er nog eentje. Busy. Wat denk je als je Busy hoort?
Ja, ik hou van hem, maar wat een klootzak, zeg. Ja, hij heeft me echt geskipt, man.
Ja, want jullie hebben samen getraind.
We hebben samen getraind in een hoogtekamer. En ik wist dat hij claustrofobisch was. Of is. En in die hoogtekamer, ja, die is 2x2. En we zaten daar met z'n tweeën in. Met z'n vier hebben we erin gezeten. Dus ik denk van, ja, dat is dan wel een beetje genezen. En ik had hem ook verteld van... als iemand echt op me gaat pushen, word ik gewoon mad. En toen zei hij ook van... Ja, maar ik ga ervoor zorgen dat je dan die uitbarsting niet krijgt. Dus wij moesten toen in die tonnen... waren van die ronde tonnen moesten we... Die waren ingegraven in het zand. En ik ben er gewoon... in gaan staan en in slaap gevallen. En ik kom eruit en ik zie Busy is weg omdat hij het niet heeft gedaan. Ja, ik was wel een beetje teleurgesteld. Echt.
Je dacht van, ik heb iemand die ik ken, waar ik op terug kan vallen, die me een beetje... Ja,
ik had eigenlijk een beetje op hem gerekend. En toen hij weg was, dacht ik van, ja, eigenlijk ga je op niemand rekenen behalve jezelf.
Ja.
En dat gaat dan weer in tegenstrijd met de rest... van de week, zeg maar. Want je doet het in groep. Ja. Kijk, ik ben nooit gewend om in groepen te werken. Ik ga ook niet naar de boerderij in de ochtend... en ik vraag aan die koeien, waar wil je staan vandaag? Als ik zeg, die koe staat op dat perceel, staat hij op dat perceel. En niet dat hij zegt, nee, maar gisteren heb ik daar ook gestaan. Ik wil nu daar staan. Nee, dat gebeurt daar niet, je weet toch? Maar in een groep mensen is dat anders. Iedereen heeft een andere mening, iedereen wil het anders doen. Dus het was heel... Ik had daar wel moeite mee, man, toen hij weg was.
Ja.
Dat wel.
Nog één, Jay?
Marokko.
Ja. Prachtig, man. Ja, ik hou van Marokko.
Je hebt het nu op een andere manier gezien.
Ja, de grap was dus... ik ben nooit op die plek geweest in Marokko. En ook nog nooit in dat gebied. Dus ik kende het helemaal niet.
Waar zaten jullie?
Ja, weet ik eigenlijk nog steeds niet. We zaten gewoon in de middle of nowhere. Ik weet alleen in de buurt van Rashidiya. En vanaf daar gingen we weer een heel stuk met die busjes. We waren gewoon...
Maar in de middle of nowhere.
Middle of nowhere. En dat heb ik nooit gedaan. Ik heb wel een Sahara tours gedaan en desert tours en zo. Maar gewoon voor de ontspanning.
Toerist in eigen land.
Toerist in eigen land, maar daar was het geen ontspanning aan.
Ja. Maar dus op een andere manier genoten van Marokko?
Ja, zeker. Het was wel de eerste keer dat ik heb gebeden op een rots, zeg maar. Op een berg. En met zo'n heldere sterrenhemel. Dat vond ik wel mooi. Het bracht mij ook wel rust op dat moment. Want ik mocht... Ik had mijn gebedskleed mee. En ik mocht dat ook houden. Ik mocht alleen niet...
Tijdens een oefening als je het zwaar had bidden.
Gewoon door de dag heen mocht ik dat niet doen. Dus dan deed ik gewoon alle 50 gebeden... deed ik gewoon als ik rondjes moest lopen. Als ik wacht moest houden, deed ik het. Ja, man.
En je bent later ook nog gebleven... Een week bij je ouders, toen je eruit ging. Zeg.
Ja, nee, toen ik eruit ging, kwam ik hier een week naartoe. Want ik had ontstoken handen. Ik had, wat het ook was, ik had een week voordat ik daarheen ging... had ik naalden in mijn knie gedaan. Ik heb reuma.
Acupunctuur.
Nee. Oh. Het is een soort van synthetisch kraakbeen. Het heet hydrogel. Mm-hmm. Dat spuiten ze dan in je knieën. En dan heb je een soort van vorm van kraakbeen. En ik had dat in één knie gedaan. Dus mijn lichaam, of mijn knie moest nog wennen aan
die nieuwe kraakbeen.
Ja?
Aan het nieuwe kraakbeen.
Aan dat nieuwe kraakbeen. Dus ja, ik zat gewoon... Dus toen kwam ik terug. Ben ik nog naar de dokter geweest om te kijken of alles cool was. Ik had twee ontstoken handen. Ik had last van die knie. Ik had... Mijn rechteroog was wazig door te weinig eiwit. Want ik had bijna niks gegeten. Want we kregen couscous en zo. En geloof het of niet, ik vind het niet lekker. Dus ik had alleen kip of groente. Eén dag hadden ze wel vlees gezet. Die had ik wel gekanteld. Dat was wel echt lekker.
Met gekanteld bedoel je volledig opgegeten?
Ja, die had ik... dat was zo lekker. En daarna ging ik naar Marokko een week bij mijn moeder en vader. Ja. Beetje daar herstellen.
Hey, de laatste die ik er nog even heb bijgeschreven voor mezelf. Want ja. Die moest afscheid nemen. Thijs Boermans.
Ja.
Hoe heftig heb jij dat meegemaakt wat hij had?
Ja, ik heb ook wel eens voedselvergiftiging gehad in Marokko. Dus ik begreep het wel een beetje. Hij kwam ook naar me toe, een van die momenten. En hij zei, bro, ik ben echt ziek, ik kan niet meer. Ik zeg, neef, als je niet meer kan, dan kan je niet meer. Klaar.
Lekker motiverend.
Ja, nee, maar bro. Ja. Wat moet ik tegen die man zeggen? De hele kont ontploft daar, bro. Ik zweer het. Hey, hoor deze. We hadden één moment.
Kont ontploft daar.
Luister.
Ja.
Er was één moment, we sliepen toen buiten in een pizza voor hem. En we moesten toen stenen halen en shit en we waren al klaar. En ik zoek een plekje om te pissen. En ik loop met zo'n zaklamp en ik zie iemand zo gebukt. Bij zo'n rots. Ik zeg, hey, wie is dat? Hij zegt, ja, ik ben het, man. En je hoort gewoon trrr. Ja, toen wist ik al, die man gaat niet halen. Misschien dat ze... kwam gewoon water uit zijn reet. Ja, dat is niet leuk, man. Gaap.
Nee,
dat is niet leuk, sorry. Nee.
Wat moet ik dan nu?
Ja. Nee, ik bedoel voor hem. Kijk, hij heeft gewoon last gehad van voedselvergiftiging.
Ja.
En ik weet zeker, als hij niet ziek was geweest, was hij erin gebleven.
Hij is ijzersterk.
Ja, man.
Ja, hè?
Ja.
Moet je nagaan dat je met voedselvergiftiging nog zo lang doorgaat.
Ja.
Terwijl het scheid langs je sokken loopt.
Ja, man.
Ja, maat. Dat is gewoon geen geintje, want het is geen genade.
Nee, ja,
dat Erik dan zegt, oh, stop maar even, want jij bent je broek vol aan het schijten. Jij hoeft niet door te gaan.
Ja, uit je kaplaar.
Ja, bro. Maar dat je gewoon doorgaat en je bent aan het schijten, bro, vind ik wel lijp, man.
Ja.
Ja. Knijterhard.
Ja, man.
Ja, ja, René Thijs.
Ja, het is hard. Echt... Ja, man. Zo René Thijs houden.
Ja.
Hij is wel een lieve guy ook, hè. Is echt een lieve gast.
Ja, en jullie hebben natuurlijk best wel een hele sterke groep gehad. Want er zaten ook een paar beukers van vrouwen tussen die echt...
Ja, zeker. Het was een sterke groep.
Heeft iemand je doen verbazen?
In de zin van?
In de zin van dat je naast hem of haar liep en dat je echt dacht van... Zo, toen jij hier begon had ik niet verwacht dat je zo in elkaar steekt.
Ik had van Maria... Maar ik kende Maria al, maar ik wist dat zij een doorzetters was, maar niet op dat niveau. En ik had dat ook eerlijk gezegd niet verwacht van Demi de Zeeuw. Want die man was ook gewoon ijzersterk. Was gewoon lab. Die man had ook geen emotie of zo. En toen later zei hij, hoe heb jij je voorbereid? Hij zei, ja, ik heb getraind met een ex-marinier en onder water en shit. Ik ben nog kijk zo naar busy. Ik zei, die hoogkamer kan je weggooien. We hebben gewoon niks gedaan eigenlijk. Nee, nee, toch? Ja. We hebben gewoon een beetje lopen joggen. Ja. En toen dacht ik, oké, dat is een ander niveau, man.
Ja,
ja, echt.
Maar Harry ook wel een beetje, toch?
Ja, maar Harry... Harry is sowieso die fitboy, toch?
Ja, maar ja...
Dus van hem had ik het wel verwacht.
Ja, leuke fitboy, maar je moet toch ook best wel je ego aan de kant zetten. Je moet kunnen vechten. Nou, hij is eruit gegaan op het feit dat hij niet tegen een vrouw wilde vechten. Wat natuurlijk begrijpelijk is.
Ja.
Ja, in een oorlogssituatie moet je alles neermappen. Wat
ja, als de vijand is, is het de vijand, bro.
Precies,
ja.
Dus special forces. Langs die lat wordt je gelegd. Dus ja, je kan niet als je straks in Afghanistan rondloopt... en je moet daar wat doen en een vrouw komt op je af, dan kan je niet zeggen, oh, sorry.
Ik zeg, kijk, wij moesten toen eerst worstelen en toen boksen. En toen bij het worstelen, ik ging als laatst tegen de Zeeuw. En ik zag, iedereen ging helemaal kapot met het worstelen. Ik dacht, nee, man. Dus ik haal de Zeeuw, eerste ronde haal ik hem neer. Ik slinger hem naar de grond. En die andere twee keer, ja... Die had hij gepakt, zeg maar. En toen, ik weet niet of het Bas was. En hij zegt, kijk maar aan. Toen kregen we die handschoenen. Kijk maar aan en zegt, als je deed wat je net hebt gedaan, ga je gelijk naar huis. Toen schrok ik. Ik dacht, hoe kan die man zo scherp zijn? Je weet toch? Want ik was gewoon energie aan het sparen eigenlijk. En toen begonnen we te boksen. En even die man... Ik heb arme Demi wel uitgehaald, man. Ga voor je lichaam. Maar ja, hij kwam ook zonder genade op me af, je weet toch?
Ja, terecht. Daarvoor heb je getekend.
En dan kon je eindelijk iemand uithalen, want dat wilde je al de hele
Ja,
tijd
toen
doen.
Heb ik hem goed uitgehaald. Ik ga
heb
niet
je toen nog even getwijfeld of je doorging naar Bas?
Nou, ik had wel een paar momenten dat ik dacht van ik hoop dat hij kijkt, je weet toch? Ja, ik heb hem goed gegeven, man.
Ik ben eerlijk, ik denk dat Bas geen moment heeft gedacht, ah, oh, kut, hij Joep kan vechten.
Ja, hoeft niet, hoeft niet. Als ik het maar zelf weet.
Hey, een fysiek object, hebben we het zo meteen nog even met je over, want die heb je bij je.
Ja.
Maar praktische tips, wat heb je echt geleerd nu? Wat je hebt meegenomen uit het programma, wat je hebt toegepast op je leven nu?
Van het programma?
Ja, ja. Die mensen thuis die nu zitten te luisteren of te kijken, of allebei, ook zouden kunnen toevoegen in hun leven.
Ja, wat er ook gebeurt, je blijft altijd staan. Dus het komt sowieso goed.
Ja.
Je moet er gewoon alleen in geloven.
En jij bent de enige die dat kan doen?
Zeker, dat doe je zelf. Dat doe je echt zelf. De 9 van de 10 problemen die we hebben als mens, die creëren we zelf eigenlijk. En die kunnen we ook zelf oplossen. En dat is het. Zo simpel. Het is echt heel simpel.
Mooi tip wel.
Nou, dankjewel.
Alsjeblieft.
Goed. Ik vind dat mooi om te horen. Ja. Heb je nog iets waar je zelf dagelijks iets aan hebt? Doe je koud douchen? Doe je...
Ja, hoe sta je als boer op? Wat is je routine, zeg maar? Als je op, je staat ongetwijfeld heel vroeg op. Want je was vandaag ook 4 uur al eruit.
Vier uur ga ik eruit.
En dan ben je hoe laat op de boerderij?
Dan ben ik... ik probeer dan 4:30, 4:45 op de boerderij te zijn.
Oh, vroeg.
En dan heb ik niet ontbeten. Dan heb ik alleen gedoucht. Ik douche heel vaak koud. Dat wel. Want dan trekt alles een soort van strak, zeg maar. En je bent gewoon gelijk wakker.
Ja.
En dan ga ik de deur uit. Pap, koeien melken, dit en dat. Dus en zo. En dan
pap, pap.
Pap, pap. Pap, koeien melken, dit en dat. En dan ben ik om 6 of 7 uur klaar. En dan hangt het vanaf. Als ik niks te doen heb qua opdracht die dag, dan blijf ik gewoon lekker daar op mijn boerderij. Ontbijt ik samen met de boer. En dan hebben we gewoon van alles en nog wat. Hebben we leuke klusjes, kalven voeren. Een hek wat een stuk is, misschien in elkaar fixen. Valt genoeg te doen op de boerderij. En ik ben meestal gewoon... als ik niet hoef te trainen of zo, dan ben ik 9 uur of 8 uur ben ik pas thuis. Dan slaap ik weer. Gewoon heel simpel leven, man. Heel simpel.
Wel productief. Je bent wel lekker bezig dus.
Nee, ik zeg je eerlijk. En daar had ik dus, toen ik terugkwam, toen ik echt heel veel last had. Of nog heel erg bezig was in mijn hoofd. En dat had ik met Erik ook erover. Ik kwam toen op de boerderij. En normaal als ik op de boerderij kom, heb ik altijd van, oké, nu ga ik dit doen. Of nu, pap, ja, dat ga ik nu doen. Of, ik heb altijd een idee van wat ik ga doen. Bro, ik stond de eerste week gewoon fucking dieren te aaien. Als een of andere, ja.
Fijn.
Cliënt.
Goed.
Nee, maar het is niet ik.
Jawel, het is ook een stukje van jou. Het hoeft alleen niet altijd zo de hele tijd te zijn.
Ja.
Accepteer gewoon dat je het ook fijn vindt om dieren te aaien. En dat mag
nee,
ook.
Maar niet de hele
24...
week.
Ja, niet, precies.
Snap je? En ik zat daar de hele week mee. En ik had ook nergens zin in of zo.
Maar nu heb je dat toch gevonden? Dat het
beter
verdeeld is?
On fire, Ambra dan.
Ja.
Ja, nee, vol. Ja.
Hey, een fysiek object. Wat heb je meegenomen?
Ja. Ik heb meegenomen een shirt. Dit shirt had ik ooit cadeau gekregen van mijn neef. 11 of 12 jaar geleden. Het is mijn eerste werkshirt. En dat was een... je ziet ook, hij is helemaal versleten.
Met glitters?
Ja, van Armani. Het is zo'n stretch dinges. Je ziet hier helemaal gaten en alles. Hier ook helemaal gaten en alles. En achter. Dit is mijn favoriete shirt. In dit shirt heb ik voor het eerst een kalf ter wereld mogen brengen. En hier heb ik in gezweet. Hier heb ik in... gewoon al mijn eerste herinneringen van de boerderij. Als ik naar dit shirt kijk, komen naar boven. Daarom is dit mijn mooiste shirt. Dit is mijn mooiste bezit die ik heb.
Mooi.
Ja, man. Heb je vragen over het shirt?
Nee. Nee, ik vind het iets heel moois. Ik had ook niet verwacht dat je daar met zoiets zou komen.
Ja, helemaal.
En dat je hem nog hebt.
Ja, mijn moeder wou hem echt vaak weggooien. Ik heb echt beef gehad met mama van gooi hem niet weg. Dit is, ik ga hem inlijsten en alles, hè, deze.
Ja.
Echt.
Heb je dat kalf ook een naam gegeven toen?
Ja.
Goeie vraag.
Ja.
Ja?
Ja. Ik had toen ruzie met mijn nicht.
Ik heb ook een keer een kalf ter wereld gebracht, namelijk. Met Dave. Toen deden we die serie even passen op de winkel. En toen hadden we ook een keer een boerderij.
En hoe heb je hem eruit gehaald? Met de geboortekrik of met de hand?
Met de hand hadden we toen gedaan. Ja,
ja. Ik had toen ook met de hand.
In die kruiwagen en dan weggebracht.
Ja, ik had hem toen...
We noemden hem Dries.
Ja. En die van jou?
Fatima.
Wel vet. Dat is ergens een koer om nu die Fatima
ja, man.
Einde van... Special Forces, FIPS,
ben
uitgegaan.
Ja.
Donnie en ik hebben niet alles gezien. Want we moeten deze podcast natuurlijk van tevoren opnemen.
Ja.
We weten dat je eruit bent.
Ja.
Anders zit je hier niet.
Ja.
Wil je ons even meenemen in die ervaring en hoe je daar nu over denkt?
Ja, Demi en ik waren als laatste over. En wij liepen dus door die duinen. En we moesten praten over de hele week. Of de afgelopen week. En ik had toen al gedachten van oké, dan zijn we dicht bij het eind. Mm-hmm. Maar ze hebben ons vaker geflasht. you never know. Dus wij komen aan en ik zie hun met z'n vieren staan. En ik sta zo op. Demi stond naast mij. Erik vertelt een heel mooi verhaal over mij, zeg maar. Van wat voor persoon hij mij vindt. En hij omschreef mij gewoon eigenlijk. En ik moet wel eerlijk zeggen, nog nooit heeft iemand mij zo direct en mooi omschreven. Het enige wat me is bijgebleven is, hij zei, je bent echt een mooi persoon. En echt uniek, want jij zegt alles vanuit gevoel. En dat is echt, dat heeft bijna niemand of zoiets. Maar er zat dus een. Maar ik, omdat ik dus niet goed kan functioneren in een groep mensen, zei die van, ja, je moet je band inleveren. Ja, toen heb ik gezegd, ik ben het er eigenlijk niet mee eens dat ik mijn band moet inleveren. En toen zei hij, ja, ik wist dat je dat ging zeggen. En toen moesten ze een beetje lachen. En ja, uiteindelijk had hij mijn band gekregen. En ik stapte toen de auto in om 10:00. En dus Demi deed in zijn eentje die finale. Maar Demi kwam om 12:00 naar het hotel. Dus tussen Demi en ik zat maar 2 uurtjes. Ja, toen was ik wel, een week was ik daar echt boos om. Om eerlijk te zijn. Omdat ik dacht van ja, ik had die 2 uurtjes ook kunnen doorbijten, zeg maar.
Ja.
Snap je? Maar ja, tussen Demi en ik zat wel een groot verschil qua fysiek met het lopen. Want ik kreeg echt last. En hij, ja, hij is gewoon oud voetballer. Die man voor hem was het appeltje eitje. Hij was gewoon ijzersterk. Hij was gewoon beter dan ik, 100%. Maar ik had wel het gevoel van, ik had dat ook kunnen doen, zeg maar. Die laatste 2 uurtjes. Omdat ik dan de hele week daar heb gezeten, ja.
Hoe kijk je daar nu naar?
Hoe ik daar nu naar kijk is, ik vind het fijn voor Demi. Omdat ik begrijp nu wel beter van, hij verdient die credits meer dan ik. Snap je wat ik bedoel? Dus ik ben wel super blij voor hem dat hij op die top van die berg mocht staan. En gewoon kon terugkijken naar de geweldige week. Zeker weten, man.
Maar mag jij ook?
Ja, man.
Ja, jawel. Ik ben ook gewoon tevreden, hoor.
Want wat ze ook zeggen, je hebt het gewoon gehaald.
Ja, ik ben er gewoon.
Want in jouw hoofd weet je dat je het vol had gehouden.
Ja, klopt.
Maar, en met wat verbeteringen die je hebt meegekregen?
Ja, ik ben gewoon, ik zeg je eerlijk, ik ben gewoon, ik heb peace nu. Ik heb nu echt vrede. Ik ben echt blij dat ik ook heb meegedaan. En ondanks een beetje dat ik een beetje aan het zeuren was, dat ik er bij mezelf ook dacht van, ja, nou zeur ik ook te veel. Ja, heb ik het toch gedaan, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Dus ik ben wel blij mee.
Goed. Nou, de staf heeft een woordje naar jou toe gesproken, ja. Erik. Heb jij nog wat woorden voor de staf? Een soort van, je hebt nu nog iets te zeggen.
Waarom lach je?
Ja, ik ben heel benieuwd naar je antwoord.
Een soort van, de mannen hebben toch best wel wat voor je betekend. Dat kan goed, dat kan slecht zijn. Het is net hoe je erin staat.
Ja. Heb ik een woordje voor de mannen van staf? Jazeker, man. Jullie zijn strijders. Dank jullie wel. Ik hoop dat we nog ooit zo'n situatie kunnen creëren. Ik zou het super fijn vinden om het nog een keer te doen. En thanks voor de upgrade, man. Zo simpel.
Mooi.
Goed.
En dan heb je een codewoord voor ons. Dat codewoord, dat kunnen mensen dan nu horen.
Ja.
En als ze dat dan horen, kunnen ze het bij ons in de DM sturen. Ook bij jou in de DM. En dan weten we dat ze tot het einde van de podcast hebben geluisterd.
Oké.
Dus het mag gewoon een willekeurig woord zijn.
Een willekeurig woord? Stierenkop.
Stierenkop. Ja. Nou, stuur dat even in de DM bij ons allemaal. En dan weten we dat jullie...
Dan weten we dat je hebt geluisterd.
Ja.
Voor iedereen die dit nu aan het luisteren of kijken is. Wij zouden het heel tof vinden als je dit met je vrienden wilt delen. Als je denkt, hey, hier hebben ze wat aan een van onze podcasts. Stuur ze gewoon in de vriendengroep op WhatsApp. Je mag het delen op Instagram. Dan proberen wij het ook in ons story te delen. Daarnaast vragen we jullie even om 5 sterren te geven voor deze podcast. En dan is het bedankt voor het luisteren en kijken, hè, Don?
Inderdaad, ja. Hartstikke bedankt. En tot de volgende keer, zeggen we dan maar.
Nou, later.
Bedankt en tot later.
Later, ciao. Maar.